Lees u nog een keer onze tekst. Johannes 2, vers 11. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Wel, dan hebt u ook gelijk drie punten. Gemeente, Johannes schrijft zijn evangelie. U weet dat wel, zo heel anders dan de andere evangelisten. Het is ook waarschijnlijk heel wat later, rond het jaar 90. Als de christelijke gemeente al is uitgewaaierd tot in verre streken, dringt de Heilige Geest Johannes, de discipel die Jezus lief had, om op te schrijven de blijde boodschap. De boodschap van het heil. Hij doet het heel anders dan de andere discipelen, evangelisten. Lucas, die breedvoerig vertelt over de geboorte van Christus en de aankondiging daarvan. Matthäus, die het evangelie als Jood verkondigt aan de Joden. En Marcus, waarschijnlijk degene die het evangelie heeft opgetekend uit de mond van Petrus, die zich gedrongen weet om maar zo snel mogelijk te komen tot het kruis van de Heer Jezus. Maar Johannes schrijft in een tijd dat de gemeente op allerlei plaatsen ontstaan is, geboren door het werk van het woord en de geest. En er in die kerk ook alweer van alles en nog wat aan de gang is. En dat weten we niet met zekerheid, maar elke keer zijn er toch weer uitleggers die vermoeden dat Johannes ook al oog heeft in het beschrijven van het evangelie voor de dwaalleer die aan het eind van de eerste eeuw na Christus in de gemeente begint op te komen. En hij zet het in met die bekende woorden die herinneren aan het begin van de Bijbel, aan het boek Genesis. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. En er is geen ding geworden gemaakt zonder dat woord. Machtige inzet van het evangelie. Waarbij als het ware over heel de geschiedenis van Israël heen grijpt tot op de schepping. En nu gaat vertellen van de herschepping van hemel en aarde. En hij vertelt van het leven, het licht en van de heerlijkheid van dat licht. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Met dat woord, zegt hij in het eerste hoofdstuk, komt de heerlijkheid van God op de aarde. En daar zien we dan in ons schriftgedeelte van vanavond, in ons tekstgedeelte, het eerste teken van. En aan het eind van zijn evangelie, daar schrijft Johannes in hoofdstuk 20, met welke bedoeling hij het opschrijft. Het is wel van belang dat we dat altijd goed in het oog hebben als we dit evangelie lezen. Geldt van heel de Bijbel, maar ook van dit evangelie. En vanavond voor ons in het bijzonder, omdat het om een wonder gaat, om een teken. Tot slot zegt Johannes in hoofdstuk 20, Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft. Niet gelooft dat Jezus wonderen doen kon. Niet gelooft in wonderen, zomaar zonder meer, maar dat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Kijk. Dat is dus het doel van onze tekst. En dus ook het doel van onze prediking. Dat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Daar komt het op aan. Dat wij het woord van God geloven. Dat wij God geloven. En ja, jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis die we samen gelezen hebben uit de Bijbel natuurlijk allemaal. Dat is een bekende geschiedenis. En het kan best wel gebeuren dat als je morgen op school komt, of overmorgen, dat de meester of de juffrouw die geschiedenis ook vertelt. Zo aan het begin van het jaar. Van de Heer Jezus, die komt op een bruiloft en het wonder doet dat hij water in wijn verandert. Maar nu is het nodig dat we dat stukje uit de Bijbel, dat we dat heel goed lezen. Dat we er goed naar luisteren. Het begint zo heel gewoon. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. Het lijkt bijna een sprookje, er was. Maar zo is het niet bedoeld. Niet als een verhaaltje. Het is meer bedoeld als het verhaal van u en jou en mijn leven. Het is meer bedoeld om te zeggen, er was een bruiloft. Zoals u die misschien, nou afgelopen week, op Katwijk komt dat wel voor, dat we in deze tijd en ook tussen kerst en nieuwjaar veel huwelijksjubilea hebben. Dat is nog uit de tijd dat iedereen viste. En dan was het behouden teelt even voor de kerst tot na de nieuwjaar. En dan had je de tijd om in het huwelijk te treden. Dus dan was het druk op het gemeentehuis. Dat is tegenwoordig wel over, alles veranderd. Maar het zou toch kunnen. Wij stonden afgelopen vrijdag aan het geopende graf. En misschien was dat met u ook zo. Vanmorgen moest ik aflezen in Waddinxveen dat de moeder was bevallen van een kindje, maar dat het gelijk was gestorven. Dan is het nog dichter bij elkaar. Het leven en de dood. En daar hoort dat feest van het huwelijk, de bruiloft, als het ware tussenin. Enerzijds is daar de vreugde en de blijdschap van de geboorte, maar tegelijkertijd is het ook de verantwoordelijkheid van het leven, de werkelijkheid van het bestaan. Wel, er was een bruiloft. En Maria behoorde tot de familie. De moeder van Jezus was al daar. En daarom was de Heer Jezus. Daarom was Jezus ook uitgenodigd. En hij had een groep met vrienden, met discipelen, met volgelingen. En die waren ook uitgenodigd. Hoe we ons dat moeten voorstellen is niet zo eenvoudig. Of de Heer Jezus toen door sommige mensen toch werd gezien als een schriftgeleerde. Als een rabbijn met volgelingen. En dat je die dan ook allemaal uitnodigde. Maar goed, ze waren daar. Op die bruiloft. Het betekent dus, de Heer Jezus, de Zoon van God, het vlees geworden woord, zegt Johannes aan het begin. vol van genade en waarheid. De enige geborene des vaders. Door wie de genade geworden is. De waarheid. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat ziet Johannes daar gebeuren. Daarom gaat hij dit vertellen. Daarom vertelt hij over een bruiloft waar de Heer Jezus kwam. Het is het leven van de mensen in Cana. Het is het leven van u. Hier in Rotterdam, al heb ik begrepen dat de meesten van u hier niet wonen, maar goed. Die zondags hier aan de Hele Vliet kerkt. Jouw leven. En je misschien in de buurt op school zit. Zoals ik er op school zat. Uw leven. In een plek, in een plaats waar u zich misschien niet altijd happy voelt. En gemakkelijk. Waar dingen gebeuren, ja, waarover we verblijd zijn, maar ook die ons benauwen. En daar kwam de Heer Jezus. Houd u het maar zo dicht mogelijk bij huis. Bij uw gewone leven. En daar gebeurt, ja. En als er wijn ontbrak. Het is Johannes niet begonnen, dat begrijpt u als u dit leest. Dat hoort u wel. Het is hem niet begonnen om omstandig te vertellen hoe de mensen op de verschillende dingen reageren en zo. Daar gaat het hem niet om. Hij moet vertellen wat de Heer Jezus daar deed. Er ontbrak wijn. En dan komt de moeder van Jezus, Maria, tot hem. Ze hebben geen wijn. En Maria, die toch de moeder Gods is. Maria, die toch zulk een bijzondere ervaring en gebeurtenis in haar leven heeft gehad. En die tegen de engel gezegd heeft, mij geschiede naar uw woord. Zie de dienstmaagd des Heer. En zich zo geheel dienstbaar opstelde. Toen de engel zei, dat wat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden, dat Heilige. En toen zijn al die wonderen in haar leven gebeurd. Dus is met Jozef naar Bethlehem getrokken. En de herders en de wijzen. En nu zijn ze daar weer in Galilea. Capernaum, Nazareth, Cana. Gewoon op een bruiloft. En Maria denkt, Jezus kan hier wel helpen. Ik zal hem er eens bij roepen. Vrouw, wat heb ik met u te doen? U moet dat dus ook niet, ja, dan kun je een boek over vol schrijven of de Heer Jezus hier nu niet zijn moeder op een plek neerzet waardoor hij het gebod, gij zult uw vader en uw moeder eren, overtreedt. Of dat hij, nou ja, maar het gaat in deze geschiedenis om de vertoning van zijn heerlijkheid, om de openbaring van zijn heerlijkheid daar op die bruiloft. En Maria, zij moet weten, en wij moeten dat ook weten, dat de Heer Jezus werkt op zijn uur. De heerlijkheid van God openbaart zich op Gods tijd. En nou niet gelijk dat, zoals wij dat wel eens tegen mensen kunnen zeggen, en daar is, ik bedoel niet dat er wat mis mee is, maar als er dan ergens om gebeden wordt en dat niet in vervulling gaat, of nog niet in vervulling gaat, dan dat we dan zeggen, ja, onze tijd is niet altijd Gods tijd. Het gaat hier om het moment van de openbaring. Het gaat er hier om dat de hemel opengaat. Het gaat er hier om dat God bij de mensen komt. En God kun je niet dwingen. Over God kun je niet beschikken. Dat kun je niet organiseren. Dat God in je leven komt. Dat God in het leven van mensen komt. Hij komt op zijn tijd. Als zijn uren gekomen is. En toch, Maria, gaat ze naar die dienstknechten toe. Als die wat tegen je zegt, dan moet je dat doen. Ze was dus niet ongelovig. Ze geloofde dat Jezus wel degelijk wat zou doen. En aldaar waren 6 stenen watervaten gesteld. Waren gesteld. Uit het Grieks blijkt dat die daar normaal niet stonden, maar dat ze er nu vanwege dat huwelijksfeest, vanwege die bruiloft, waren neergezet. En Johannes vertelt ook, dat is naar de reiniging der Joden. Dat was dus de wet die daar stond. De wet die de Joden onderhielden. En waar de schriftgeleerden en de fariseeën een geweldige toestand omheen gemaakt hadden. Als een weg tot het heil. En die vaten die er stonden vanwege de wet der Joden, 500 tot 700 liter water konden er in die 6 vaten. 2 of 3 metreten. Die gaat de Heer Jezus gebruiken. Vult de watervaten en zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide, schept nu. Kijk, de ure is gekomen. Nu openbaart Jezus zijn heerlijkheid. Hij doet een teken. Teken. En ja, dan zou je verwachten dat daar nu, nee, alleen die hofmeester die krijgt water. Nee, hij krijgt wijn. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, zo riep hij de bruidegom en zegt alleman, zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot laatst bewaard. Dat was tegen de gewoonte in. En hoe reageert? Nee, dat staat er nu allemaal niet meer. Dat breekt toch wel opmerkelijk af, niet? Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana. Een beginsel. Je kunt het ook vertalen met begin. Het begin der tekenen. Dus je zou kunnen zeggen, dit is het eerste teken dat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat is waar. Maar onze Statenvertalers hebben denk ik niet zonder reden met beginsel vertaald. Het is niet alleen maar het eerste, maar het is ook het grondleggende. Er spreekt hier iets in dit teken wat bijzonder is. Wat je in het oog moet houden, wat je in je hart moet sluiten. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. En dan krijgt dat eerste zinnetje toch nog een diepere betekenis. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana. En Jezus was daar ook. Als je nou zou denken, de Heer Jezus komt naar de wereld, de Zoon van God. Die komt zijn genade en de waarheid openbaren. Die grote begrippen zijn dat, waarin als het ware gezegd wordt dat God zichzelf geeft en bekend maakt. Dat hij naar deze wereld komt om de schuld van mensen te verzoenen. Als Johannes het evangelie in de mond van de Heer Jezus samenvat, al zo lief heeft God de wereld gehad, die zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. evangelie in een nutshell, een notendop. Dan zou je toch denken dat de Heer Jezus nu, ja, in het Marcus evangelie begint het met melaatsen en zieken. Dat de Heer Jezus een zondig mens ontmoet. En tot die zondige mens zegt: uw zonden zijn u vergeven. Je zou toch verwachten. Maar kijk, wij begrijpen van onszelf, van het evangelie, niets. De Heer Jezus, de Zoon van God, komt op een bruiloft. Op een feest. En de wijn is op. En hij verandert water in wijn. Nee, dat betekent niet. Het was natuurlijk een geweldige hoeveelheid. 500 tot 700 liter wijn. En het feest was al aan het gaande. En er kwamen, ja, misschien 7 dagen lang, als het een jonge vrouw was. En als het een weduwe was, die hertrouwde 3, 4 dagen lang. Iedere dag gasten. Dat betekent niet dat je nu moet zeggen, dus hier vertelt de Bijbel dat we drinkgelagen moeten aanrichten. Nee, het gaat om de overvloed. Kom daar nog op. Maar dat de Heer Jezus dit wonder nu doet. Wel, gemeente, en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Wat is dat, jongens en meisjes? Heerlijkheid. Onze kleine Mitte is 1,5. Ik ben opa. Die heeft van haar moeder geleerd, als ze krentjes krijgt of zo. Dat is heerlijk. Lekker. En misschien, ik geloof dat het in een Breepleinkerk is. Dan zijn er diensten voor doven. En dan wordt er met gebaren gesproken. En als we in de dovendienst over de heerlijkheid van God spreken, het Onze Vader, dan is dat dit gebaar. Heerlijk. Dat, hè? Lekker. Dus dat zit er in, dat woord heerlijkheid. Maar heerlijkheid heeft ook nog iets anders. Ik weet niet zo hier in de buurt of je een heerlijkheid hebt, maar er zijn zo in het land heerlijkheden. Dat was een plek van een adellijke heer. En daar zette die dan een groot huis op. En dat gebied eromheen, dat werd dan een de heerlijkheid genoemd. De heerlijkheid van, ik geloof, de baron in Slikkerveer ook zo een heerlijkheid genoemd werd. Dus dat, aan dat woord heerlijkheid zit ook iets verhevens. En in de Bijbel wordt het vaak ook met majesteit gelijk genoemd. De Heer Jezus vertoont zichzelf, komt in de wereld, openbaart zich. En op die bruiloft, daar is zijn komst heerlijk. Macht en majesteit. Overwint het gebrek tekort. In het Oude Testament is dat woord heerlijkheid, in het Hebreeuws Shechina, dat heeft te maken met die wolkolom en de vuurkolom des nachts. En dan weten die jongens en meisjes misschien wel, toen Mozes de tent der samenkomst gemaakt had met het volk, toen kwam die wolk, die kwam in de tent der samenkomst. En toen vielen al die levieten en priesters, die vielen zomaar achterover. En dat gebeurt ook als Salomo de tempel inwijdt in Jeruzalem. Dan komt ook de heerlijkheid, God staat er in het heilige der heiligen. En er was niemand die daar kon staan. God openbaart zich. Als de Heer Jezus komt, dan moet alles wijken. En dat gebeurt, gemeente, op dat huwelijk in Kana. Moet u eens terugdenken aan het paradijs. Hoe God de mens schiep, man en vrouw schiep hij hem. Deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn been. Men zal ze manine eten. En op die mensen was de heerlijkheid van God. Zoals we dat gezongen hebben, het ruime hemel rond, verteld met ruime mond, Gods eer en heerlijkheid. En zo was dat ook in de schepping op de mens. Toen God zag wat hij gemaakt had en het was zeer goed. En dat huwelijk tussen Adam en Eva was daar als het ware het sacrament van, het teken van in de hof van Eden. En Adam en Eva zagen dat aan elkaar. De eer en de heerlijkheid van God. Als dat wegvalt, ja, dan schamen ze zich. Kruipen ze weg. En nu komt de Heer Jezus, gemeente. En waar komt hij? Op een bruiloft. Waar een man en een vrouw aan elkaar verbonden worden. En daar vertoont hij zijn heerlijkheid. Als we in de christelijke gemeente voor het huwelijk zijn, tussen een man en een vrouw, dan moeten we deze dingen vooral niet vergeten. En dan moeten we deze dingen vooral gaan verstaan. Misschien wel helemaal opnieuw wat dat is. Wat voor heerlijks en groots dat is. En dan kun je ook ergens voor staan in deze tijd. Dat je weet waar het vandaan komt. Omdat je weet wat de achtergrond niet alleen is, maar de inhoud ervan ook. De bedoeling van God. Zijn heerlijkheid op de aarde. Machtig als je daar iets van ontdekken mag. Iets van mag zien. De liefde van je vader en moeder, jongens en meisjes. Het is toch een wonder. Het is toch heerlijk. Als je dat mag ontdekken, dat twee mensen er werkelijk voor elkaar zijn. Door de genade van God. En dat je in die omarming, in die tuin zou ik bijna zeggen, waar je thuis woont, dat je daar hoort van de Heer Jezus. Van de heerlijkheid van God in de hemel. Gekomen op de aarde. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan. U begrijpt nu, gemeente, dat er aan dit teken niet, dat het niet zozeer gaat om dat wonder dat de Heer Jezus water in wijn veranderde, maar dat hij daar was op die plaats en dat hij natuurlijk laat ons met vreugde scheppen uit de fonteinen des heils. Schep nu, zegt de Heer Jezus. Nu is mijn uren gekomen. En in het Oude Testament is dat beeld van de wijn ook volop aanwezig. Denk maar aan wat Kain, wat Caleb en Jozua mee terugbrengen uit het land Kanaan als ze als verspieders daar geweest zijn. Dan grote trossen met druiven. Wijngaarden alom. En elke keer is dat beeld in de profetie aanwezig. En de Heer Jezus zegt, na het laatste avondmaal, ik zal niet meer van deze beker drinken, tot ik hem nieuw drinken zal in het koninkrijk van mijn vader. Dus het is een beeld van de overvloed, van de genade en de liefde van God. Kijk, daar begint de Heer Jezus mee. Dat is zijn eerste werk op aarde. Zo stapt hij uw leven binnen. Dat je iets van hem gaat zien. Dat je in hem gaat geloven. En dat kan. Dat kan. Omdat hij zijn heerlijkheid openbaart. Daarom kan. Kan niet als wij klein van de Heer Jezus spreken. En groot van de zondaar. Dat kan niet als wij Als we altijd maar breed uitmeten wat er met ons allemaal aan de hand is en hoe het met ons allemaal zit. En daardoor de heerlijkheid van de Heer Jezus op de achtergrond geraakt. Dat kan niet. Als het maar altijd gaat om wat wij doen. En niet om wat Hij doet. Maar het evangelie zet dat op zijn kop. Draait dat om. Het gaat om wat Jezus doet. Hij openbaart zijn heerlijkheid. Kan er voor mij ook, vraagt die jongen of dat meisje? Of u? Ja. Jezus openbaart zijn heerlijkheid in dit beginsel der tekenen. En u heeft nu begrepen dat het gaat dus om de verkondiging van dat woord, van dat evangelie. Dat Johannes nu, dit woord van de Heer Jezus, schept nu, verkondigt. En ja, dan kan het nog. Als je klein bent. Ik hoorde juffrouw in de tweede klas, groep 4 heet dat tegenwoordig, nog op het bord tikken, zo achter haar. En ze vertelde over Petrus. Die voor de deur stond. En Rodé moest hem binnenlaten. En ze deed de deur weer dicht. En de juffrouw klopte nog een keer. Wat kan? Zomaar. Ik bedoel niet dat je moment, plaats en tijd moet kunnen aanwijzen. Maar dat je onder het woord van God zat. In de kerk. En dat je aangreep. Schept nu. En toen waren al de verhalen over de toe-eigening van het geloof, die waren ineens opgelost. Dat je heel je leven misschien al tegenaan te tobben. En de een zei je moet zus en de ander zei je moet zo. En toen sprak God in zijn woord. En toen kon je ademhalen. Hij sprak je aan. Hij deed zijn teken. Hij openbaarde zijn heerlijkheid. Dat je getrokken bent van jongs af aan. Weten, dit is de weg. Dat de Heere met dat koord van zijn liefde om je ziel zich naar je toe trekt. Ja, maar u moest eens weten wat er allemaal gebeurd is in mijn leven. Ja, dat weet ik wel. Maar hij trekt aan u. En u kunt niet anders dan hem nalopen. Daarom zegt Jeremia dat ook. Trek mij, zo zullen wij u nalopen, ja. Wat gebeurt dan in je leven? Achter de Heer Jezus aan. En zijn discipelen geloofden in hem. Geloofden in hem. Waar kwam dat vandaan, dat geloof? Hoe hebben ze dat nu gekregen? Hoe hebben ze kunnen geloven? Nee, gemeente. Jezus deed een beginsel der tekenen. Openbaarde zijn heerlijkheid. En zij geloofden in hem. Daar waar de Heer Jezus komt. Daar waar Christus werkt. Daar komt geloof. Want geloof is een gave van de Heilige Geest, leert ons de catechismus. En hoe werkt de Heilige Geest dat? Door de verkondiging van het woord. En zij geloofden in hem. Dat je niet meer. Ja, maar dominee, u moest eens weten in mijn leven. En ik ben nog jong. En er is zoveel dat aan me trekt. En er zijn zoveel dingen in mijn leven die niet goed zijn. En dat zou ik eerst los moeten laten. En wie ben ik dan om te durven zeggen dat ik geloof? Nou, er komt nog wat met die discipelen. We moeten nog een hele weg gaan. Straks zegt de Heer Jezus tegen Petrus: Satan, ga weg achter mij. En als hij voor de naam van de Heer Jezus moet uitkomen, dan verloochent hij. Maar hier staat: en zij geloofden in hem. En u, gemeente? U? Gelooft u in de Heer Jezus? Gelooft u God op zijn woord? Is het komen van de Heer Jezus genoeg voor u? Daar gaat het om. En wat mag dat dan heerlijk zijn, dat het evangelie met die kracht naar ons toekomt. In je leven van alle dag, op die bruiloft, daar, op die plaats waar u woont, waar u werkt, waar je leven hebt, waar je zondige bestaan hebt. En daar komt hij. Daar stapt hij zomaar binnen. Met zijn woord. Heerlijk dat u in het huis van God mag zijn. En dat u dat woord mag horen. En zij geloofden in hem. En weet u, gemeente, dan gaat dat ook voort. Want de psalmdichter zingt: hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Maar ook al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. En zij geloofden in hem. Zij geloofden hem. De Heer Jezus geloofde ze. Ze spraken goed van hem. Hoe moet dat verder met de kerk? Hoe moet dat verder met de gemeente van Christus in het nieuwe jaar? Eerste zondag van 2007. Allemaal van die berichten in de krant. Het valt wel mee met de religiositeit van de Nederlander. Ja, de kerk daar is er iets afgedaan. De volkskerk al helemaal. Ja. Wat is de kerk, gemeente? Wat is de gemeente van Christus? En zij geloofden in hem. Ik geloof God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof. Wat houdt u staande? Wat houdt u overeind? Dit. Dat u de Heere Jezus gelooft. En wat is de gemeente van Christus in deze wereld? Als ze niet belijdt in hem te geloven. Alles te weten. Overal een mening over te hebben. Overal een ethisch oordeel van te hebben. Maar als ze niet belijdt te geloven dat Jezus zijn heerlijkheid heeft geopenbaard. En als we daar niet van achterover slaan, dan heeft het evangelie onder ons geen kracht gedaan. Maar hij komt en hij maakt zich aan u, aan jou en aan mij bekend vanavond. En al de dagen, als u uw Bijbel opendoet, als u als gemeente samenkomt, als u onder het woord van God vergadert. En zij geloofden in hem. Ja. De gemeente van Christus. De kerk. Waar is het nog wat? Nergens. Nee, is waar. Gaat goed met de kerk. Gaat goed met de gemeente van Christus. Want die is daar waar Jezus zijn heerlijkheid openbaart. En er is niets in de wereld en niemand in de wereld. Geen macht in de wereld. Die hem kan wederstaan. En daarom, al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Zingt u ook mee? Amen.